Nieuw feit voor mij in elk geval. Mannelijke advocaten die komen anders over dan vrouwelijke advocaten. Dat blijkt uit een boeiend experiment. Goedemiddag, meester Maas.
Ja, goedemiddag, lieve.
Nadine Maas. En ik heb ook meester Van Eekhout aan de lijn. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Nina Van Eekhout in Gent. Het is in Arizona, aan de Universiteit van Arizona in de States, dat experiment is gedaan. Een rechtszaak is nagespeeld. Een moordzaak, meer bepaald. De beschuldigde die heeft een vrouw neergestoken met een mes in het bijzijn van haar kind. En 6 ervaren advocaten, zoals u, hebben daaraan meegewerkt. 3 mannen, 3 vrouwen. En die hebben het werkelijke slotpleidooi, zoals het in de echte rechtszaal is gehouden, woord voor woord nagespeeld. En het is een hele kwaaie, emotionele, agressieve tekst, dat pleidooi. 700 proefpersonen hebben die filmpjes bekeken en beoordeeld. En wat blijkt, dat is het interessante, mensen vinden de mannelijke advocaten die zich boos maken en emotioneel worden, en agressief zelfs, vinden de mannelijke advocaten krachtig, competent en indrukwekkend. De vrouwelijke advocaten worden als hysterisch en irritant beschouwd. En zowel de mannen als de vrouwen vinden dat. Dat is toch wel straf, hè, meester Maas?
Ja, absoluut. Maar het verbaast mij eigenlijk niet zozeer, omwille van het feit dat wij natuurlijk als vrouwelijke advocaten toch wel moeten ondervinden dat we wat dat betreft tegen een glazen plafond soms oplopen. En ik ben blij dat eigenlijk de media er vandaag toch ook wel eens wat aandacht aan geeft. Ik denk dat ook niemand, Nina, dat gaat kunnen beamen, dat wij het eigenlijk niet gewend zijn om een vrouw te zien pleiten in de media. Of ja, we worden wel eens uitgenodigd, zoals vandaag, om een korte toelichting te geven. Maar wanneer zien wij eigenlijk vrouwelijke advocaten pleidooien geven in de media? Gebeurt nauwelijks. We zien ze wel eens een korte toelichting na een zaak geven, maar ook dat, als u dat zou vergelijken, het ratio van de vrouwen in vergelijking met de mannen, dan ja, kunnen we niet anders dan vandaag jammer genoeg nog altijd vaststellen dat de mannen op dat vlak veel meer aan het bod komen.
Ja, en ook meer vrijheid hebben,
ja,
kennelijk.
Absoluut.
Meer bandbreedte. Ze kunnen zakelijk of ingehouden zijn, of juist heel woedend of emotioneel. Is dat ook uw inschatting, meester Van Eekhout?
Nu, eerst en vooral, het is eigenlijk fundamenteel onrechtvaardig, hè, dat de inhoud dus ondergeschikt is en dat bij een vrouw het beeld rijst van een viswijf dat op de markt staat te roepen, terwijl een man dan als competent wordt ervaren. Nu, ik moet zeggen, zelf heb ik er geen last van. Ik denk dat er een belangrijk aspect onbelicht is gebleven in dat onderzoek, en dat is dat het eerder met de laagheid of de hoogheid van de stem te maken heeft dan met de kwestie of het een man of een vrouw betreft.
Ah, dat is interessant. Dus als een vrouw haar stem laag kan maken, dan kan ze eigenlijk precies zoals haar mannelijke collega-advocaat wat meer registers opentrekken.
Ja, ik ben daarvan overtuigd. Er is trouwens al nog onderzoek dat uitwijst dat vrouwen met een lage stem, dat die vaker als CEO of als een andere positie die met enige macht gepaard gaat, dat die dat vaker bekleden.
Ja. Maar als ik eens een van die mannelijke collega's mag laten horen, dit is de strafpleiter Jeff Vermassen. Het geluid is niet optimaal, maar het is wel een zeer illustratief fragment. Het gaat om de parachutemoord. En dit is een kort fragmentje uit meester Vermassen zijn slotpleidooi.
Wat op zo'n dit is beslissing. Wel bewust van ik knip die draden door en ik knip meteen die dame haar levensdraad door. Wie is die persoon met zo'n kwaadaardige, vreselijke ingesteldheid om op die gruwelijke manier iemand te doden in die avond?
Als ik dit hoor, schrik ik wel een beetje. Dit is een soort donderpreek uit de jaren 50. Zo lijkt het wel, toch?
Ja, donderpreek zou ik nu niet zeggen, maar natuurlijk, zeker in de assisepleidooien, is het toch wel belangrijk om de aandacht van de jury gedurende een lange tijd bij u te houden. En ja, weten we allemaal dat natuurlijk het emotionele aspect speelt daar zeker en vast ook wel een rol in. Nu,
maar feit, zou u in die stijl een pleidooi kunnen houden?
Absoluut.
Oh, ja.
Absoluut.
Vrolijkheid. Ja. Je moet je persoonlijkheid laten.
Ja, persoonlijkheid, ja, tuurlijk. Wij houden allemaal onze pleidooien naar gelang onze eigen persoonlijkheid. Mm. We gaan natuurlijk geen kopie zijn van de meeste vermassen of van elkaar, want ja, dat gaat gewoon weg niet. Dan valt het gewoon direct door de mand.
Maar dreigt dan niet inderdaad dat hysterica-gevaar?
Ach, lieve, ik denk als een advocaat het tranenpedaal te diep probeert in te duwen, dat het dan hoe dan ook niet geloofwaardig overkomt. Het is een kwestie van evenwicht zoeken, van doseren. En ook de stem is een mooi en machtig instrument. Hè. Je moet leren om die goed te gebruiken en dat geldt zowel voor mannen als vrouwen, denk ik.
En dat geldt ook in het bijzonder voor meneer uw vader. Hè. Laten we nog eens naar meester Piet van Eekhout luisteren.
Het dier in dierlijke doodsangst, hè. Zelfs als het daar zijn eigen jongen vernietigd heeft. Het dier schrikt terug voor die ultieme daden. Maar toch, hè.
Zeer emotioneel ging hij tekeer. Nina, doe jij dat ook?
Ik hoor het toch liever dan het fragment dat we daar zo even hebben mogen beluisteren.
Ja.
Elk heeft zijn stijl natuurlijk. Hè. Lieve, dit is een fragmentje, dus je hoort de rest niet, maar hij put daar duidelijk uit een bijbels beeld. Ja, je moet dat niet doen als dat niet doorleefd is. Hè. Maar ik durf wel mijn stem te gebruiken om de aandacht te vangen. Hè. Zoals meester Maas daar juist ook zei, je moet natuurlijk wel zorgen dat de jury of ook de rechtbank geboeid blijft. Hè. Ja. En daarom is het niet mis om soms wat origineel of krachtig uit de hoek te komen.
En je moet als vrouw dan wel voorzichtiger zijn dan als man. Begrijp ik toch uit dat experiment in Arizona?
Ik blijf erbij dat dat met toonhoogte te maken heeft.
Ja.
Ja, ik denk dat toonhoogte daar zeker een rol in speelt, maar ik denk dat niet alleen. Ik denk nog altijd, jammer genoeg, dat men, wanneer dat men naar een vrouwelijke advocaat aan het kijken is en aan het luisteren is, die zich boos maakt, dat men toch eerder de perceptie heeft van ja, oké, het is overacting, het is een beetje aanstellerij, terwijl dat wij soms, ja, we weten dat allemaal, toch wel gegronde grieven hebben en zeggen van kijk, dit kan absoluut niet. En dat wij inderdaad onze stem gaan moeten verheffen, omdat we zeggen van kijk, hetgeen wat dat hier geponeerd wordt, klopt niet en wij willen dat inderdaad, dat u daar rekening mee houdt met die argumenten.
Maar dus u heeft al meegemaakt dat u eigenlijk, bij wijze van spreken, uw doel voorbij schiet door te diep het tranenpedaal in te drukken?
Nee, want ik moet zeggen, er zijn altijd wel oprechte emoties, zowel in woede als in verdriet. Maar we zijn ons ervan bewust. We kunnen daar natuurlijk niet staan huilen. Ik denk dat geen enkele advocaat dat doet. Hè. Dus, maar ik denk nog altijd dat mensen wel zien wanneer dat emoties echt oprecht zijn en dat men daar dan ook begrip voor heeft. Maar over acting komt niemand goed uit. Mannelijke advocaten niet en ook vrouwelijke advocaten niet. Men moet sereen blijven in het debat en men moet inderdaad eigen blijven aan zijn eigen persoonlijkheid.
Ja, maar hoe dieper of lager de stem, hoe ernstiger je overkomt. Hè. Ja. Niemand hoort graag schrille kreten. Hè. Niemand luistert daar.
Nee. Maar dat geldt ook natuurlijk voor onze mannelijke collega's.
Ja, maar die hebben natuurlijk vanzelf al een beetje een lagere stem.
Ja, dus dat wordt iets lager, maar... Ja.
Meester Maas, dat wordt stemtraining, hè? Niks aan te doen om de gender gap een klein beetje kleiner te maken. Wat is het meervoud van meester... Meesteressen, maar dat klinkt zo raar.
Ja, dat klinkt inderdaad. Ja, nee,
in ieder geval, geachte advocaten, dank je wel voor dit gesprek. Goedemiddag.
Graag gedaan. Goedemiddag.
Ja, dag.